Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AVAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AVAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Hallo en welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van je werkdag. Twee weken geleden zaten we nog in een enorme sneeuwstorm. Vorige week was het nog code rood vanwege de gladheid, zat ik hier alleen in de studio. En vandaag en gisteren en eergisteren was het alweer lente. Zo snel kan het gaan. Ik ben gisteren urenlang buiten geweest op het strand, zonder jas. Wat een genot. Goed, tot zover. De uitzending. Vanaf 11:30 praat ik over het uitgelekte OMT-advies. Want we kunnen hopelijk met z'n allen weer snel naar de kapper. Hoera. En we bespreken de nieuwste campagnestrategie van Jesse Klaver. Vandaag in mijn panel voor de vierde keer, geloof ik, Carline van Breugel, kandidaat Kamerlid voor D66. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En nieuw vandaag, een debutant. Leuk, welkom. Hilde Wendel, landelijk voorzitter van de JOVD.
Is goedemorgen.
Goedemorgen. Zin in?
Zeker.
Goed zo, we gaan een uurtje praten. En we beginnen met ons breekijzer. Dat is dit ding. Nou, die komt zo meteen. Weet je, maakt het uit. We hebben dan geen jingles. Dat is ook beter. Gewoon, het is ook talk radio, toch? Waarom zo? Ja, dan kan hij wel. Kom maar dan. Ja.
BNR breekt. Breekijzer.
Ons breekijzer is vandaag: de marktwerking in de zorg heeft compleet gefaald. Hugo de Jonge die wil versneld af van de marktwerking in de zorg, zegt hij in een interview in Trouw. De huidige crisis toont volgens hem aan dat de marktwerking dus heeft gefaald. Maar ja, kunnen we wel zonder? Gaan we dan terug naar het ziekenfonds? Niet dat dat iets is wat ik bewust heb meegemaakt, maar zou dat dan kunnen? Is het een optie? Moeten we dat willen? Meer overheid, minder markt? Je kan meepraten door te bellen naar 020-468-4x0. Dus draai dat nummer op je telefoon, 020-468-4x0. Dan kom je live in de uitzending. Doe dat nu, want we gaan er de komende 25 minuten over praten. En als privacy jou niks deert, dan kan je meepraten op Clubhouse. Ga daarvoor naar bnr.nl/clubhouse. En daar moet je dan eventjes je hand opsteken. Dan zie ik dat en dan geef ik je het woord. bnr.nl/clubhouse en dan kom je automatisch in het goede clubje terecht. En ook bij mij is vandaag Michiel Verkoelen, die is econoom en adviseur bij Zorgvuldig Advies. Goedemorgen, Michiel.
Hallo, goedemorgen.
Ik begin even bij jou. Hugo de Jonge die pleit voor minder markt en meer centrale regie voor de zorg. Dat is iets wat je wel vaker hebt gehoord de afgelopen maanden. Kan jij beetje de voor- en nadelen van zijn betoog op een rijtje zetten?
Nou, ik vond het een heel opvallend betoog. Hij zegt, in de crisis hebben we eigenlijk gezien dat het stelsel niet goed werkt. Dat zegt hij eigenlijk. Maar het voorbeeld wat dan bijvoorbeeld gegeven wordt, is dat de 25 GGD'en in Nederland onvoldoende snel konden opschalen. Ja. Of niet goed samenwerkten. En dat is nou juist een onderdeel van onze zorg, de publieke gezondheidszorg, waar helemaal geen marktwerking is. Dus ik vond het een beetje verwarrend. Ik vind over het algemeen dat ons zorgstelsel heel goed gepresteerd heeft in de pandemie.
Ja, maar suggereer je hiermee dat Hugo de Jonge geen idee heeft wat marktwerking inhoudt?
Nou, ik vermoed dat er een heel klein beetje retoriek bij zit in het kader van de verkiezingen, omdat marktwerking een populair begrip is om je tegen af te zeggen, zeker in verkiezingstijd. En dat denk ik, omdat als ik lees wat voor voorstellen hij dan doet, dan zegt hij bijvoorbeeld, we moeten wat sneller op kunnen schalen op het moment dat er heel veel testen moeten worden ingekocht of mondkapjes. Nou, dat is in ons stelsel met marktwerking redelijk snel gelukt. Hè? Op het begin schrok iedereen zich even rot en toen duurde het even om dat te vinden, maar uiteindelijk is dat gelukt. En je zag in landen waar er minder marktwerking was, dat dat ook even tijd nodig had. Hè? In die beginfase van de crisis, ongeveer een jaar geleden, schrok iedereen zich rot en was niemand helemaal voorbereid. Ja, en dan heb je even tijd nodig. Dat lag niet echt aan de marktwerking, denk ik.
Ja. Voordat ik zo meteen in de studio een rondje ga doen met wat mijn gasten ervan vinden. Mensen die zeggen, de marktwerking is doorgeslagen. Wat bedoelen die eigenlijk?
Die bedoelen misschien dat er te veel aanbod is in de zorg. Hè. Je ziet in de wijkverpleegkunde bijvoorbeeld dat er in bepaalde steden of gemeenten in Nederland heel erg veel kleine bedrijfjes zijn die wijkverpleegkunde leveren. Nou, dat kan onoverzichtelijk worden. Mm-hmm. Of ze bedoelen misschien dat ze last hebben van de zorgverzekeraars. Nou, dat kan het geval zijn, maar je moet de lasten tegenover de lusten wegen. Ik denk dat dat soort dingen genoemd worden. Ja, als ik kijk naar de grote problemen in de zorg, dan zou ik andere dingen noemen dan marktwerking.
Ja, nou goed, we gaan zo met jou verder praten. Ik heb ook al Irene aan de telefoon hangen. Die gaat zo meteen reageren. Dat geldt waarschijnlijk ook voor Nico. Ik ga eerst een rondje in de studio doen. Jij kunt ook reageren. Bel nu 020-468-4x0. Of steek je hand op in Clubhouse. Altijd leuk. We beginnen met... het is wel leuk. Ik heb hier twee gasten in de studio. Hilde en Carlina. Die geloof ik allebei hier wel een genuanceerde mening over hebben. Maar ik begin even bij Hilde. Want ja, JOVD, ja, jullie zijn natuurlijk altijd voor marktwerking, waar dan ook, overal altijd.
Ja, dat is een heel mooi frame, zou ik zeggen, als ik links was, denk ik, over de JOVD. Maar ik denk dat het heel ongenuanceerd is wat minister De Jonge hier ook zegt. Ik vind het ook wel ironisch trouwens dat de minister van Volksgezondheid eigenlijk pleit voor meer macht voor zichzelf. En dan ook nog aangeven dat hij door wil. Dus ik begrijp zijn betoog waar hij naartoe wil. Maar ik denk ten eerste dat de marktwerking ook niet zo is ingericht als dat heel veel mensen doen lijken. Want de overheid treedt natuurlijk alsnog op als marktmeester. Hè. Het is niet dat het zo is van hey, de markt zoekt het maar uit en wij laten de zorg volledig los. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet zo. En ik denk ook dat de marktwerking in de zorg ook zeker wel zijn voordelen heeft gehad. Als we kijken naar dat het doel van de marktwerking in de zorg is om eigenlijk ervoor te zorgen dat iedereen zorg heeft die ook daarnaast betaalbaar is, denk ik dat dat het doel in ieder geval behaald is. En daarnaast zijn natuurlijk de wachtlijsten in de zorg ook zeker verkort de afgelopen jaren. Dus ik denk dat hij daar heel snel aan voorbij streeft. Mm-hmm. Maar tuurlijk zijn er verbeterpunten mogelijk. En ik denk ook dat we na de crisis moeten kijken of eigenlijk nu al, hè. Wat kunnen we meenemen uit deze crisis om dat te verbeteren.
En waar zie je dan verbeterpunten?
Nou ja, inderdaad. Het zijn natuurlijk concurrerende partijen allemaal. En ik denk dat het in het begin wel even een klap is geweest van hey, we moeten nu gaan samenwerken. En ik denk dat ze nu eigenlijk al laten zien van hey, nou, bijvoorbeeld personeel wordt uitgewisseld. IC-bedden worden nou, een soort van verruild, om het maar eventjes heel simpel te zeggen. Of in ieder geval beschikbaar gesteld. Ik denk dat dat zaken zijn waar we echt van kunnen leren. En dat we dat ook moeten meenemen voor na deze crisis. Mocht er nog een keer zoiets voorvallen. Dat we dat ook kunnen.
Ja, dat is geloof ik ook wat de jongen zegt. Die zegt concurreren is het verleden, samenwerken is de toekomst. Carline, is dat ben je met hem eens?
Ja, nou, daar kan ik mooi bij aansluiten dat inderdaad die samenwerking, dat ook wij dat heel erg belangrijk vinden. Wat je nu denk ik ook ziet is dat er te veel op het te laat wordt gehandeld. Dus wij zijn ook echt iets in preventie. Dus als je er op tijd bij bent, bijvoorbeeld kinderen met obesitas. Uh-huh. Nou, je hebt pas 25 jaar later is dat ook daadwerkelijk, blijkt dat goedkoper. Dus het vraagt even een lange termijn visie, waar we overigens ook fan van zijn. Maar dat zorgt er wel voor dat mensen gezonder zijn en dat er minder druk komt op de zorg. Uh-huh. We voelen ook echt iets voor juist ook de zorg die nu...
Maar hoe heeft dat met marktwerking te maken?
Nou ja, goed, die samenwerking is denk ik wel daar tekenend voor.
Ja. Ja.
Dus in die zin. En een ander punt wat we belangrijk vinden is dat je bepaalde zorg bijvoorbeeld ook lokaal aanbiedt. Als je kijkt naar de transgenderzorg, zijn maar twee plekken in Nederland waar je transgenderzorg kunt krijgen. Mm-hmm. En daar zijn de wachtlijsten super lang. Ja. Terwijl het eigenlijk vrij een goede mogelijkheid is om dat bij de huisarts te bieden.
Ja, en dat is misschien een relatief unieke zorg. Als in daar hebben de meeste mensen niet mee te maken. Dus daar zou misschien marktwerking dan geen niet op kunnen werken. Want ja, dat is waarschijnlijk niet, dat kan niet uit.
Ja, ik weet niet of het dan automatisch ook niet vatbaar is voor marktwerken. Ja. Maar ik denk wel dat dit een manier is om de zorg daar beter op in te richten. En dit is dan een voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk heel veel zaken die je prima ook lokaal zou kunnen aanbieden. Ja.
Ik ga even een rondje bellers doen. En dan gaan we nog even wat ik net allemaal gehoord heb voorleggen bij Michiel. Rabi, die appt, wat is de link naar Clubhouse? Ga naar bnr.nl/clubhouse. En als je daar luistert, steek even je handje op. En dan laat ik je aan het woord, als je dat leuk vindt. Het is helemaal niet eng hoor, we zenden alles uit. Er zijn af en toe wat verhalen nu over Clubhouse, over opgenomen dingen. Bij ons hoef je daar niet bang voor te zijn, want wij zenden toch al alles uit. Ideaal. Irene, goedemorgen.
Goedemorgen. Met wie Irene Deil spreekt u?
Hallo Irene.
Ja, hallo. Ja, ik verstond het even niet. Ik reageer heel even over de marktwerking binnen de zorg. Vanaf 98 is dat ingevoerd. Mm-hmm. Zelf heb ik altijd gewerkt in de psychiatrie. Dus als psycholoog assistente. Dus deed jarenlang onderzoeken. Door de marktwerking ging bepalen wat dat alleen big geregistreerden mochten werken. Dat betekent dus dat de beroepen waar enorm veel ervaring in was, werden zonder meer opgeheven. Zo ook dus mijn beroep, maar los daarvan. kan. Die marktwerking werd daardoor dus duurder. Want dichtgeregistreerde waren binnen mijn vak psychologie ook duurder. Ja. Dat is één. Tweede is, er wordt gezegd, er zijn nu geen wachtlijsten. Nou, ik zou zeggen, kom eens een keer kijken, want die wachtlijsten zijn schrijnend momenteel. Sterker nog, ze gaan zelfs bepaalde onderdelen zoals psychodiagnostiek worden niet meer gedaan, omdat dat te veel geld kost. Mm-hmm. Tot slot wordt er nog gezegd van de politiek, die heeft uiteindelijk bepaald het laatste. Hè? Want die zeggen heus niet, nou, de markt moet het maar doen. Nee, dat klopt, maar de politiek bepaalt dat niet. De zorgverzekeraars, oftewel de NZA, bepaalt dat. En dat betekent gewoon dat daar lijnen op uit worden gezet en dat alles wat wel betaalbaar was voor iedereen, ja, is het nu niet meer. Want de ziekenfondspatiënten betaalden 75 gulden per maand. En nu moet iedereen, ongeacht je inkomen, ja, moet je een dure zorgverzekeraar, een zorgverzekering nemen. Ja. Dus dit zijn heel even nog maar een paar punten die ik uitlicht. En dan heb ik het niet over het verdriet van veel mensen die gewoon na 40 jaar of 30 jaar, whatever, hun ervaring gewoon werd afgekapt. Ja. Dus marktwerking eruit. Het is geen markt. We hebben het niet over dingen. Nee, we hebben het over mensen.
Ja, dankjewel Irene. Ik ga je opmerkingen zo aan Michiel voorleggen. Eerst even naar Nico. Nico, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, de volgende spreker, ja, 100%. En ik zou zeggen, Hugo de Jonge voor de president. Dus ik bedoel, dat is nou eens een ding waar je iets van kan maken. Weg daarmee.
Weg met de marktwerking.
Ja, en je hebt ook de GGD's bijvoorbeeld, werd in het begin gezegd. Ja, dat zijn nou net geen onderdeel van de marktwerking. Mm. Maar dat is wel waar, want de gevolgen, die zijn wel van de marktwerking. De GGD kan daar wel zeggen tot ze daar niks mee te maken hebben. Maar de gevolgen, daar wordt veel te veel geld verspild, niet aan de zorg. Allemaal, ja, managers, ga maar zo door. Allemaal dingen die de reclamecampagnes, al die, dat, niet goed. Weg daarmee.
Dankjewel, Nico. Ik ga zo meteen naar Marco. Ik wil eerst even dit voorleggen aan Michiel. Allereerst, Irene, die zei net van, ja, de zorg is minder toegankelijk geworden. Ja. Er zijn nog steeds wachtlijsten. Er zijn beroepen die zijn eigenlijk door de marktwerking verdwenen. Het is natuurlijk niet allemaal feest.
Nee, het is niet allemaal feest. Maar laten we het even proberen een beetje af te pellen. Mm-hmm. Want er wordt heel veel gezegd. Kijk, ze had het over de wet BIG. En daarin staat geregistreerd welke beroepen, bijvoorbeeld, hè, of je een huisarts bent of een arts die zorg mag verlenen. Dat is nou precies een voorbeeld van overheidsregulering. En ook heel terechte overheidsregulering. Kijk, dat daar fouten misschien worden gemaakt of dat daar mensen de dupe van worden, dat geloof ik best. Alleen het is precies een voorbeeld van hoe de overheid bepaalt wettelijk wie wel en niet zich zorgverlener mag noemen. Ja. Zie je heel veel. De tweede spreker had het over de GGD'en. Nou, dat zijn gemeentelijke gezondheidsdiensten. Daar zit werkelijk helemaal niets van de markt in. Dat zijn gewoon publieke diensten die we alleen in Nederland hebben ingericht in 25 regio's. Ja, je kunt zeggen, je kunt één publieke gezondheidsdienst oprichten. Of je doet het, je maakt er 25 van of 50. Maar marktwerking kun je het niet noemen. Dus ik wil maar aangeven dat er echt problemen zijn in de zorg. Mm-hmm. Maar om die allemaal af te schuiven op de marktwerking is gewoon nogal korter de bocht.
Ja. En wat Hilde net zei over samenwerking, dat dat misschien eigenlijk wel, ja, door marktwerking een beetje wordt tegengehouden. Je wordt van nature natuurlijk wel gedwongen om te concurreren als ziekenhuizen zijnde, als zorgverzekeraars zijnde.
Ja, nou, in theorie is dat waar. Kijk, waar het vooral misgaat in de samenwerking is bijvoorbeeld tussen een ziekenhuis en een verpleeghuis. Mm-hmm. Of tussen een verpleeghuis en de huisartsenzorg. En dat is gewoon, laten we er maar even realistisch naar kijken, de zorg is gewoon heel complex, hoe je het ook organiseert. Ik heb een tijdje in Engeland gewerkt, daar is geen marktwerking in de zorg. En ook daar loopt de samenwerking niet altijd ideaal. Omdat als je bezig bent met een verpleeghuis te runnen, hè, probeert goede verpleegzorg te leveren, dan is het gewoon niet zo makkelijk om ook hele goede contacten te hebben met het ziekenhuis of met de huisartsen. Dus daar moeten we met z'n allen in blijven investeren. Maar dat zijn dus geen concurrenten van elkaar. En toch moeten ze beter samenwerken. Daar zijn we het allemaal over eens. En als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen, dan zie je ook dat heel veel partijen die pleiten voor wat meer regionalisering.
Ja.
En dat is denk ik de oplossing. En dat is denk ik ook waar Hugo de Jonge op doelt. Als je in de regio iets meer regie neemt, met elkaar om de tafel gaat van hoe kunnen we nou zorgen dat de ouderenzorg en de ziekenhuiszorg en de huisartsenzorg beter samenwerken, dan krijg je die beweging. Ja. Maar nogmaals, dat zijn geen concurrenten, dat heeft niets met marktwerking te maken.
Carlien en Hilde, ik hoor heel vaak de zorg wordt onbetaalbaar. We gaan steeds meer betalen voor onze zorg. Is dat iets wat jullie zorgen baart? Zorgen, grappig. Ja. Heeft dat te maken, denken jullie, met de eventuele nadelige gevolgen van marktwerking? Of is dat vergrijzing en heeft dat hele andere redenen?
Ja, nou, ik denk dat we vooral het probleem bij vergrijzing, dat de zorg gewoon steeds duurder en minder betaalbaar wordt. En wat wij dus belangrijk vinden is dat je je eigen risico anders inricht. Dus dat je per behandeling, maximaal 4 per jaar, gewoon €100 betaalt als je gebruik maakt van de zorg. Ja. Om op die manier de drempel lager te maken. Mm-hmm. Dat je eigenlijk voorkomt dat mensen te lang wachten met het halen van zorg, waardoor op dat moment de zorg duurder wordt en de patiënt al zieker is.
Dus eigenlijk 4 keer €100 eigen risico.
Ja, in plaats van in één klap €385 kwijt.
Goed idee, Hilde.
Nou, ik denk dat het nu al wel mooi is. Hè. We kunnen allemaal onze eigen zorgverzekeraar kiezen. En daarin heb je heel veel verschillende aanboden eigenlijk. Dus er bestaan ook al heel veel zorgverzekeringen natuurlijk die het gewoon aanbieden om je eigen risico gespreid te betalen. Mm-hmm. Maar om nog eventjes terug te komen op je vraag van net. Ik denk dat juist door marktwerking, door het concurreren van zorg eigenlijk, dat juist de prijs naar beneden zal gaan. Alleen dat inderdaad vergrijzing ervoor zorgt, of onder andere vergrijzing, dat er gewoon te veel vraag is. Meer vragen dan aanbod en dan gaat de prijs omhoog. En dat is natuurlijk wel zorgwekkend. En daarom is het ook belangrijk dat de overheid marktmeester is en dat het niet volledig los is. Maar ik denk wel dat we op deze manier te makkelijk de markt eigenlijk wegzetten als het probleem. Terwijl dat misschien wel onderdeel is van de oplossing juist.
Ja.
BNR breekt. Ivan Verrips.
We hebben iemand die wil reageren op Clubhouse, dus dat gaan we doen. Rabi, goedemorgen, zeg het maar. Rabi heeft zijn microfoon nog uitstaan. Ja, Rabi, zeg het maar.
Ja. Goedemorgen, Ivan. Ik heb even een hele korte vraag aan de twee panelleden. Namelijk, ik heb een tijd geleden op zorgwijzer.nl een artikel gelezen over dat wij in Nederland een van de beste zorgstelsels hebben ter wereld. Mm-hmm. Dus kunnen zij misschien 1 of 2 landen opnoemen waar ze betere zorg leveren, waar wel marktwerking is geïmplementeerd?
Dat wil je horen van de panelleden?
Ja.
Nou, waar gaat het beter, jongens?
Ik ben geen zorgprofessioneel. Nee. Professional, dat moet ik toch toegeven. Uh-huh. Dus ik denk, je moet je eigen krachten kennen, maar ook beperkingen. Goed. Dus ik durf het niet te zeggen.
Ja, nou, same. Nee.
Nou, Michiel, waar is de zorg beter dan hier?
Nou, dat is een makkelijke vraag en moeilijk te beantwoorden. De zorg is zo ontzettend veelomvattend. Daar werken in Nederland meer dan 1 miljoen mensen in. Dus om dat nou helemaal te vergelijken. Kijk, ik vind dat de Nederlandse zorg echt heel erg goed is. Er was laatst een Amerikaanse arts en professor, en die heeft onderzocht, groot onderzoek gedaan naar allemaal zorgstelsels in de wereld. En toen vroegen ze hem, waar zou jij dan uiteindelijk het liefst willen wonen wat betreft de zorg? En toen zei hij Nederland. En dat komt omdat we sterke eerste lijn hebben, goede huisartsen. We hebben bijvoorbeeld, kijk, een ander voorbeeld. We hoorden nu dat de IC-bedden, dat in Duitsland hebben ze veel meer IC-bedden. Nou, dat is waar. Dat is een keuze van de Duitsers. Maar we hebben in Nederland 2 keer zoveel langdurige zorg. Dus mm-hmm. Ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Dus het is gewoon in Duitsland veel normaler dat als je oud bent, dat je bij je kinderen inwoont of andersom.
Ja.
En in Nederland hebben we daar zorg voor georganiseerd. Dus het is gewoon heel moeilijk om even te zeggen, de zorg is daar beter dan hier. Ik ben in elk geval heel erg blij om in Nederland te wonen als het gaat over zorg.
Nee, dat denk ik ook wel. Je ziet wel eens verhalen over wat er in Amerika gebeurt als je ziek wordt. En daar word je toch wel heel erg bang van. Wat ik nu vaker terug zie komen, ook in de WhatsApp. Even kijken, wie schreef dat nou? Robert schreef, ik denk net als vroeger, 1 fonds, ziekenfonds. Nu zijn er zoveel verzekeringen met zoveel directies enzovoorts enzovoorts. En dat is ook een beetje wat je terughoort bij bijvoorbeeld de SP. Die pleitte voor een nationaal zorgfonds, een beetje een stokpaardje. Ja, een beetje dus, denk ik, wat vroeger een soort van het ziekenfonds is.
Veilig in het ziekenfonds, voordat de bom valt.
Ja, het ziekenfonds, Michiel.
Ja, nou, het lijkt, de SP gaat nog iets verder dan het ziekenfonds. Want je had vroeger meerdere ziekenfondsen waar je dan nog die naast elkaar bestonden. De SP wil een nationaal zorgfonds, 1 fonds. Dat kan, zoals ze in Engeland hebben.
Mm-hmm. NSS.
Het kost geld en tijd om het in te voeren. Het is een keuze. Het is niet mijn keuze. Maar als je politiek dat vindt, dan kun je dat doen.
Ja, maar denk je dan dat kwaliteit en dat het dan duurder wordt en dat de kwaliteit minder wordt, omdat je dan dus die klassieke marktwerking gevolgen niet hebt?
Nou, ik denk dat het wordt makkelijker, misschien makkelijker om op kosten te sturen. Omdat je gewoon heel centraal zegt, zoveel geld is er en als het op is, is het op.
Ja.
Dus het kan een methode zijn om juist de zorg meer af te knijpen. Dat zie je in Engeland gebeuren. Als daar het budget op is, daar geven ze minder uit aan zorg dan in Nederland. En dan betekent het dus dat bijvoorbeeld hele dure kankermedicatie, die krijg je in Engeland niet via het zorgsysteem. Dan ben je aangewezen op liefdadigheid.
Ja. Zijn net diegene moment waarbij het geld op is, dan is het nogal zuur. Marco Dijkhuizen, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Marco Dijkhuizen. Ik bel even. Ik ben het eens met het eerste deel, want dat het ook een verkiezingsretoriek is van de minister. Maar er mankeert wel degelijk wat aan. Inderdaad, weer terug naar het algemeen zorgsysteem. Meer tijd voor oudere mensen. En niet meer in de handen van gemeenten die marktwerking voor oma nog maar 6 minuten overhouden om 3 woorden te zeggen. Nee. Dus eventjes, ja, cartoonesk komt er misschien over, maar even zo'n beeld erbij.
Ja.
Dus daar schort het aan, vind ik.
Dankjewel, Marco, voor het bellen. Michiel, toch keren steeds meer mensen zich tegen marktwerking. Ik heb ook even voor deze uitzending zitten kijken naar vergelijkingswebsites. En dan zie je inderdaad dat veel linkse partijen zeggen, joh, we moeten er vanaf. Waarom is dat dan, als jij denkt dat het eigenlijk toch wel veel gebracht heeft?
Ja, dat is een goede vraag. Ja. Dat is ook een beetje een politiek-ideologische vraag.
Mm-hmm.
Kijk, ik denk dat het terecht is dat heel veel mensen pleiten voor betere samenwerking in de zorg. Ik heb al aangegeven, volgens mij ligt dat niet aan de marktwerking in de zorg, maar is samenwerking altijd moeilijk en zijn er te weinig prikkels en misschien wat weinig regie om dat te regelen. Dus als ze bedoelen, we moeten in de regio wat meer regie krijgen, dan begrijp ik dat. Het is gewoon een ideologie. Hè. Je kunt vinden dat de overheid gewoon een grotere vinger in de pap moet hebben. Nou, die heeft hij in Nederland. Hè. De overheid is heel bepalend in de Nederlandse zorg. En dat is maar goed ook. Maar je kunt ervoor kiezen dat nog wat meer te doen. Je kunt dat ook niet doen. Ik bedoel, ik heb daar zelf wel allemaal persoonlijke meningen over, maar daarvoor hebben jullie me niet gevraagd.
Nee, voor persoonlijke mening heb ik mijn gast in de studio hier van het panel. Wat wil jij verder, Carline, met de zorg?
Wat ik verder met de zorg?
Ja,
in brede zin.
Ja.
Nou ja, ik geloof dus heel erg in preventie. Dus dat vind ik echt heel belangrijk. Dat je op tijd diagnosticeert. Dat je op tijd mensen helpt met een gezonde levensstijl. En daar valt natuurlijk ook het hele anti-rookbeleid onder. Mm-hmm. Dus nou ja, goed. En als we het dan toch over die kant hebben, dan zou ik het ook wel over legalisering van drugs willen hebben. Een goede voorlichting over ecstasy. Want dat is bijvoorbeeld ook een groot probleem. Dat jonge mensen massaal drugs gebruiken, maar daar weinig over worden geïnformeerd. Lastig kunnen testen en vervolgens daardoor ook in de zorg belanden.
Ja, en Hilde?
Ja, we zijn het eens, denk ik, vandaag.
Dat is goed.
Ja, de JOVD is ook voor legalisering van softdrugs. Mm-hmm. Om dat inderdaad ook onder controle te houden. Dat je er ook voor kunt zorgen dat de kwaliteit goed is. Maar ik sluit me ook aan bij het preventiedingetje van daarvoor eigenlijk. Het is natuurlijk heel goed om een gezonde levenswijze te stimuleren. Want als je ook kijkt nu naar de jongeren eigenlijk, of de relatief jonge mensen die op de IC hebben gelegen... dan zijn dat veel mensen met bijvoorbeeld overgewicht, die dus een wat minder gezonde levensstijl hebben gehad. Ja. En ik vind niet dat we het een of ander moeten verbieden. Maar ik vind het wel goed om te stimuleren gezond te leven.
Ja, dus eigenlijk wil je nog voordat het zorg wordt, wil je er iets aan doen dat er geen zorg nodig is?
Ja, zeker weten. Een beetje sturen op de eigen verantwoordelijkheid daarin ook, denk ik.
Had je dat je wilde reageren, Michiel, of niet?
Ja, ik wilde dit van harte ondersteunen. En de grap is dat volgens mij om gezonder te worden moeten we vooral ook buiten de zorg kijken. Hè? Dus dan gaat het over schone lucht in steden. Een klein beetje minder suiker en zout en vet misschien in het eten. Dus dan ga je praten met voedingsbedrijven. Of je gaat investeren in onderwijs, hè, en besteedbaar inkomen omhoog van de Nederlanders. Dat maakt ons gezond.
Alex die zegt, een nadeel van marktwerking is, wie betaalt de kosten voor preventie? Het levert de zorgverzekeraars namelijk niet direct geld op. Het is een investering voor later, maar wellicht niet voor de concurrentie. Ja, dus preventie, Michiel, moet je dan eigenlijk loszien in ieder geval van zorg in de brede zin, neem ik aan. Want we geven geloof ik jaarlijks zo'n 100 miljard meer uit aan zorg. Maar daar zit preventie, moet daar dan niet bij zitten, neem ik aan.
Het klopt dat we bijna 100 miljard aan zorg uitgeven. En preventie is er maar een heel klein onderdeel van. En ik denk dat die analyse van die meneer die vraag stelde wel terecht is. Op dit moment is er te weinig prikkel om echt iets aan preventie te doen. Maar de zorgverzekeraars hebben dat ook onderkend. Er zijn een aantal grote zorgverzekeraars die hebben een plan gemaakt. En die zeggen ook, geef ons nou niet alleen een zorgplicht. Hè, want dat hebben ze in Nederland. Zij moeten voldoende zorg inkopen, hè, organiseren voor iedereen. Maar geef ons ook een gezondheidsplicht. En wat ze daarmee bedoelen is, dan gaan we iedereen in de zorg dus ook ziekenhuizen, huisartsen, stimuleren, achter de broek aan zitten om meer aan preventie te doen. En ik denk dat dat een interessante oproep is.
Ja. Dankjewel, Michiel Verkoelen, zorgeconoom en adviseur bij Zorgvuldig Advies. En nou, het is duidelijk, mijn gasten, hier de panel, maar ook Michiel, die zijn toch wel op een of andere manier voor marktwerking. Misschien moeten er wel dingen getweakt worden, maar over het algemeen wel. En niet alle luisteraars zijn daarvoor. Robert, die hebt nog ziekenfonds. Tijd betaalde je 50 gulden, nu 110 euro en dan heb je nog niets aanvullend. Ja, de tijd is inderdaad veranderd. Dus daar is, wat onze luisteraars betreft, is niet iedereen het eens. En willen ook veel mensen weer terug naar de tijd van toen. Michiel, dankjewel. Wil je meer zorg? Vraag je af, ja, welke partij staat nou precies waar? Vanavond om 7 uur is het BNR Zorgdebat op deze zender. Kan je beluisteren. Maarten Bouwhuis presenteert dat. En zometeen praat ik verder met mijn panel over het uitgelekte OMT-advies. De scholen en de kappers die weer open zouden mogen. En we nemen een nieuwe GroenLinks-campagne onder de loep. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Hallo en welkom terug. Zoals elke dag met een panel. Vandaag met Carline van Breugel, D66, kandidaat voor de Tweede Kamer. En Hilde Wendel, voorzitter van de JOVD. Nog precies 3 weken. Spannend. Ja. En zoals altijd nemen we het opvallendste nieuws door met jullie uit de media en de politiek. Maar eerst wil ik eventjes weten wat jullie afgelopen weekend hebben gedaan. Het eerste voorjaarsweekend waarbij je zonder jas buiten kon lopen en eigenlijk dacht van waarom zou ik in vredesnaam nog binnen zijn. Hilde, wat heb je gedaan?
Ik heb heerlijk een rondje door Den Haag gelopen. En ik moet zeggen, ik kwam een beetje uit mijn coronadipje, uit het winterdipje. Dus ik liep fluitend rond. Nog. Maar niet in de kleine zijstraatjes, want daar was het wel zorgwekkend druk, vond ik zelf.
Ja, ja.
Ja, nou, je gelooft het niet, maar ik was in een bioscoop gisteren.
Oh, dat mag niet!
Ja, dat zou je zeggen. Nee, ik had opnames voor een documentaire over jonge vrouwen op de lijst. Ja. Dus ik heb de dag binnen doorgebracht. Maar okay. Het was wel heel leuk ook.
Momenten kon dan niet buiten? Trouwens.
Nee, ja, het was in een bioscoop met blauwe stoelen op de achtergrond. Nou,
je hebt niet net zoals Rob Jetten nog even meegenomen en toch even een videootje gekeken in die bioscoop?
Nee.
Nee, heel verstandig lijkt me dat. Morgen is er weer een persconferentie. Uiteraard is er alweer een en ander uitgelekt over wat er zou gaan gebeuren. Naar aanleiding van het Catshuisoverleg onder andere. Na 2 maart wordt de avondklok verlengd met 3 weken. Maar er is ook goed nieuws, want de scholen en ook de mbo's mogen gedeeltelijk weer een soort of open. En misschien waar de meeste mensen nog wel het meest naar uitkijken, de kappers, die mogen waarschijnlijk onder strenge voorwaarden weer open. Ik ken heel veel mensen in mijn omgeving die hebben direct afspraken gemaakt bij kappers. 1, dan wel meerdere afspraken. Geldt dat voor jullie ook? Is het nodig om weer naar de... Ik kan mijn haar heel stom... Als jij even vertelt of je afspraak hebt gemaakt, doe ik mijn haar even stom.
Ik wil zeggen, ik nog niet, maar Iwan is volgens mij wel aan een kappertje toe, als ik dat zo zie.
Nou, ik moet zeggen, ik heb mijn haar in de staart nu. En dat is niet gewoonlijk, maar dat komt echt. Het is zo'n vreselijk kapsel geworden dat ik jullie daar niet mee wilde lastigvallen. Dus het wordt wel tijd, maar ik heb de afspraak nog niet gemaakt. Omdat ik denk dat de meeste mannen misschien nog iets eerder moeten.
Denk je dat?
Ja, dat denk ik wel.
Ik ken er wel eentje in ieder geval. Maar zonder dol, het is wel heel goed nieuws dit, hè? Onder andere voor die kappers.
Vooral voor de scholen, zou ik zeggen.
Zeker. Zo meteen voor de scholen, maar voor de kappers, die zullen hier ook blij mee zijn.
Ja.
Inderdaad, hbo's en universiteiten, die lijken volgens nog dan weer niet mee te mogen doen. Dus het gaat in stapjes. Hè? Eerst de basisscholen, nu dan de middelbare scholen en misschien de mbo's. Is dat logisch dat het in die opbouwstapjes gaat? Of zou je zeggen, dat moet toch gewoon in 1 keer al het onderwijs open en door?
Nee, ik denk dat het prioriteit moet hebben om te kijken wat er kan. En ik vind het fijn om te zien dat er inderdaad nu weer iets extra's kan. En laten we dat gewoon opbouwen, zodat het ook open kan blijven allemaal. Mm-hmm. Dat we niet een soort wisselvallig beleid krijgen waar jongeren helemaal gek van worden. Maar ik vind het wel heel erg fijn voor hen dat ze bijvoorbeeld die leerachterstanden bij kunnen gaan werken.
Ja. Maar vind je het logisch dat je, laat ik maar zeggen, van beneden naar boven werkt, in de zin van dat je bij de basisscholen begint, dan de middelbare scholen, mbo's, volgende stappen, misschien hbo's, universiteiten enzovoort?
Ja, kijk, ik vind dat heel logisch, omdat je ook bijvoorbeeld op het mbo te maken hebt met praktijkonderwijs, wat een nog grotere rol vervult dan op het hbo of op het wo. Mm-hmm. Maar ook dat de studenten daar jonger zijn. Dus en ik denk dat het is gewoon heel schrijnend waar we met z'n allen doorheen gaan. Ik denk dat we zo snel mogelijk de jongste mensen weer op dreef moeten krijgen en zo steeds verder op moeten bouwen. Dus ja.
Ja. Hilde, luister even naar Hugo de Jonge, die waarschuwde wel. Die zei, ja, die versoepelingen, die kunnen wel weer worden teruggedraaid, uiteraard.
Aan de ene kant dat het met de cijfers ook weer niet heel erg goed gaat natuurlijk. We zitten eigenlijk gewoon aan de vooravond van een derde golf. Die hebben we in de afgelopen week, omdat we die maatregelen hadden getroffen, wel weten te vertragen en weten te verlagen. Dat allemaal wel. Ja, aan de andere kant zien we ook dat mensen heel erg veel moeite hebben met zich te blijven houden aan die maatregelen. Dat zien we natuurlijk ook en daar willen we ook rekening mee houden. En daarom hebben we vandaag in het Catshuis gekeken naar wat er weer wel kan. En dat betekent ook dat we, als het niet lukt, dat we ook wel weer stappen terug zullen moeten zetten.
Ja, het is dus perspectief, maar een soort perspectief met een soort voorwaarden. Is dat vol te houden? Dan weer open, dan weer dicht. En als het boven die grens komt, dan moet je weer dicht. En ja, je hebt ook mensen die zeggen, hou het dan maar een tijdje goed dicht. En dan gaan we zomaar even het aantal besmettingscijfers omlaag brengen. Hilde.
Ja, ik vind het heel moeilijk, want als je kijkt naar bijvoorbeeld universiteiten, ze zijn straks bijna een jaar dicht natuurlijk. Hè. De jongeren zitten al een jaar lang thuis. En natuurlijk, ik sluit ook bij jou aan, bijvoorbeeld mbo-studenten die bijvoorbeeld inderdaad een praktijkstage hebben, die zitten letterlijk thuis te wachten totdat ze weer iets kunnen doen, omdat dat online niet op te vangen is. Dus nou, dan begrijp ik echt goed dat dat voorgaat. Maar ik denk dat het wel tijd is voor inderdaad een soort van langetermijnperspectief. Want ik denk wel dat dit heel moeilijk is van oké, nu mag je weer eventjes heen en straks schakelen we het allemaal weer terug. En ik maak me wel echt met de dag meer zorg om de mentale gezondheid van alle jongeren, eerlijk gezegd.
Ja.
En als je ziet dat het eerst was, oké, de avondklok wordt als eerste straks weer afgeschaft. En nu gaat het toch weer door. Ja, ik vind het zorgwekkend, eerlijk gezegd. Ja.
Van de basisscholen is, nou misschien niet formeel, maar wel met zoveel woorden gezegd van, joh, die gaan we niet meer dicht doen, daar gaan we niet meer aan beginnen. Maar kan je het wel maken om het over de basisscholen dat wel te zeggen, maar dan zeg je tegen middelbare scholen, ja, als het niet gaat, dan moet het weer dicht.
Ja, ik vind het een hele moeilijke natuurlijk ook, omdat we moeten kijken naar ook besmettelijkheid natuurlijk van de doelgroep. Ik vind het heel moeilijk. En ik denk wel aan het begin van de basisschool zeker. Dan begin je natuurlijk net hè, met contacten opbouwen met andere kinderen. Kijk, als je nog twee broers of zussen thuis hebt zitten, is het dan makkelijker. Maar ik stel me zo voor een situatie, je bent een enig kind. Je moet echt beginnen met leren delen, samen spelen, dat soort zaken. Ja, dat is online gewoon niet te doen. Dus ik begrijp heel goed dat soort onderwijs zo snel mogelijk weer geopend wordt en ook niet meer gaat sluiten.
Ja. Ja, wat mij betreft zouden we dan ook echt kunnen kijken naar bijvoorbeeld, hè, als je meer naar het studeren kijkt, de eerstejaars. Dat hè, je hebt nu echt een hele generatie die is begonnen met studeren, maar gewoon nul binding heeft met elkaar of met de opleiding of met de nieuwe stad. Dus dat, wat mij betreft, zou daar ook wel een prioriteit mogen liggen om hen goed aan te haken.
Ja. We gaan het zo meteen nog even wat uitgebreider hebben over de jongeren, ook naar aanleiding van een stuk wat jij graag wilde bespreken, Carline. Eerst nog heel even kort nog over die avondklok. Daarvan gaan we waarschijnlijk ook morgen horen dat die vanaf 2 maart dus nog 3 weken langer duurt. Dus dan zitten we nog een hele maand extra vast aan die avondklok. Eerst werd gezegd, ja, we moeten ons nog één keer moeten we ons inzetten voor het coronavirus. Nou, toen werd het verlengd, nu wordt het weer verlengd. Zien jullie daar tegenop?
Ja, absoluut. En ik denk ook dat we hiermee juist de doelgroep pakken die zich over het algemeen wel goed aan de maatregelen houden. Want wat je ziet is dat de mensen die toch dat feestje willen houden,
Die ook wel.
Die weinige excessen die er zijn, nou die zetten wel even door tot na 16:30. Terwijl het grootste gedeelte van de jongeren zich echt goed aan de maatregelen wil houden. En als je na een hele dag achter je scherm gezeten te hebben, toch nog eventjes dat ene biertje wil pakken bij één vriend, zeg maar. Of nou ja, bij één vriend, meerdere biertjes mag ook. maar ja, dan vind ik dat wel zou moeten kunnen. En ik blijf dat wel heel moeilijk vinden, want het is gewoon echt voor je mentale gezondheid ontzettend belangrijk om wel de sociale contact te hebben. Ja. Dus snap ik dat we dat moeten beperken, maar dit is wel heel heftig.
Nou is in de nieuwe wet die aangenomen is door de Eerste Kamer is geregeld dat die avondklok maximaal steeds met 3 weken verlengd kan worden. Dan krijg je dus elke week elke keer een soort van, nou, 3 weken en dan zien we wel weer. Dat biedt natuurlijk ook geen helderheid. Want ja, dan duurt het dus zometeen, even kijken, 2 maart plus 3 weken, dat is dan, weet ik veel, 23 maart of zo. En dan nog 3 weken en misschien nog 3 weken en zeg dan, het duurt voorlopig en we weten niet meer wanneer het ophoudt.
Ja, dat is inderdaad, daar heb ik vorige keer ook over gehad, van je wil als overheid gewoon wat duidelijkheid bieden, zodat mensen ergens naartoe kunnen leven of zich ergens op in kunnen stellen. En dat kan nu steeds niet. En ik denk wel dat daar ook een rol voor Hugo de Jonge is om wel meer perspectief te bieden en wel duidelijker te zijn. En niet één dag ons allemaal even blij te maken met, oh, hij gaat er waarschijnlijk af, om vervolgens weer in een dip te raken. Dus dan liever gewoon wat meer duidelijkheid.
Ja, ik hoor ook allerlei complottheorieën van, ja, de verkiezingen zijn natuurlijk binnenkort, over 3 weken. En nou, als je rond die tijd bekend kan maken dat je dat op dinsdagavond van die verkiezingen bekend maakt van, nou, we gaan versoepelen, de avondklok gaat eraf. En ja, dan heeft Mark Rutte natuurlijk een feest op die woensdag. Dus maak je je daar zorgen om, Carline?
Wauw, het is de eerste keer dat ik hem hoor.
Ja, maar ik heb een hele zieke geest, hoor.
Ik heb toch het idee dat mensen zich wel meer inlezen dan alleen de avondklok.
Denk jij dat er dat soort foute complotten zijn achter de schermen, of gaat het allemaal heel netjes?
Nou, ik mag wel hopen van niet. Nee, maar ik vraag me ook serieus af of dat is waar de VVD dan in dit geval beter uit zou komen. Mm. Willen ze dat versoepelingen, of willen we zorgen dat er perspectief op lange termijn is, dat we nu misschien nog heel even hard moeten vasthouden en dan voor de lange termijn echt steeds steeds afbouwende maatregelen. Dus ik betwijfel ook of het gunstig zou zijn. Dus nee, ik zou denken dat we eens iets meer vertrouwen moeten hebben in plaats van altijd dit soort wantrouwen.
Nee, het is natuurlijk absurd dat dit het geval zou zijn. En ik denk ook inderdaad dat dit ook wel echt iets is wat we gezamenlijk doen. En dus niet voor niks dat die avondklok wordt aangepast. Weet je, dat is niet om het volk een beetje te pesten.
En in die 3 dagen van de verkiezingen komen natuurlijk al geen persconferenties, neem ik aan. Corona-persconferenties. Lijkt me zomaar.
Nou, persconferenties weet ik niet. Ik denk dat de crisis altijd wel voor zou gaan. Maar
Hugo de Jonge dinsdagavond, ja? Ja,
volgens mij staat hij wel gepland, ja.
Op de dinsdagavond van de verkiezingen, de avond voor de verkiezingen.
Ik dacht de 15e.
En dan kan Hugo de Jonge nog even pleiten voor wat extra inmenging in de zorg, in plaats van dat ik bezig moet houden met perspectief voor jongeren.
Ik ben heel benieuwd. We gaan even een rondje doen met wat jullie opgevallen is in het eigen nieuws. Zometeen dat stuk van Carline. Hilde, je noemde hem al even, Hugo de Jonge. Die had een onhandig momentje.
Ja, ik was weer stom verbaasd, eerlijk gezegd. Het lijkt alsof de CDA helemaal geen zetels weer meer wil halen. Want Hugo de Jonge is natuurlijk op de foto gezet. Of heeft eigenlijk zelf een foto laten maken. Van dat hij zonder mondkapje in een winkel stond. Ja. Nu geeft hij zelf aan van ik had hem de hele tijd op. Maar voor de foto heb ik hem afgedaan. En ik had het anders moeten doen. Maar ik ben echt stom verbaasd. Want eerst had je natuurlijk Grapperhaus die zelf lekker ging trouwen. Dan had je Ank Bijleveld. Die naar de kerk ging. Terwijl dat zwaar afgeraden werd. Dan heb je natuurlijk Wopke Hoekstra die lekker gaat schaatsen. En ook nog het idee heeft dat dat een slimme campagne-stunt is. En
dus hebben we alle 4 de CDA-ministers gehad die een scheve schaats hebben gereden.
Ja, wat een mooie woordgrap ook. Nee, ik kan het echt niet begrijpen. Ik vraag me echt af wie ook die campagne doet. Want misschien willen ze gewoon niet meer regeren. Dat zou natuurlijk ook kunnen, maar ik vind het ontzettend dom.
Maar is het niet ook een beetje flauw om nu weer CDA te bashen? Want bovendien, iedereen maakt toch wel eens een foutje met de regels. Ik denk dat wij net ook niet per se exact 1,5 meter afstand hebben gehouden toen we hier de studio binnenliepen. Je houdt je er allemaal zo goed mogelijk aan. En als je dan op de foto gaat, dan doe je even dat kapje af. Of vind je dat dat echt niet kan bij iemand als hij?
Nou ja, ik vind dat mensen in de politiek die hebben een voorbeeldfunctie. Mm-hmm. En zeker minister De Jonge, die natuurlijk zelf degene is die de regels moet overbrengen aan het volk. Dan moet jij extra alert zijn op die voorbeeldfunctie. En als je als Wopke Hoekstra bijvoorbeeld ook denkt van oké, niemand mag schaatsen, maar ik mag dat wel. En dan gaan mensen misschien op me stemmen omdat ik dan schaatsen leuk vind. Ja, dan sta je misschien een beetje ver af van de maatschappij en dan begrijp je gewoon echt niet wat er nu speelt. Dus ik kan, ik overweeg CDA niet meer.
Dat vermoed ik wel. Er wordt hier flink afstand genomen. Zijn we te streng voor het CDA, Carline? Of is het gewoon ontzettend dom van Hugo de Jonge?
Nou, als toekomstig politicus sta ik misschien een beetje... Kijk, het zijn wel allemaal net mensen, zeg ik ook altijd maar. Dus als mensen kun je ook een fout... Net als ik. Ik maak ook wel eens een fout. Dus ik denk ook dat we niet te veel bezig moeten zijn met elkaar afrekenen. Maar dat we een soort van gezamenlijk deze crisis uit moeten. Maar die schaatsfoto was natuurlijk wel super pijnlijk. Ik bedoel, daar zag ik inderdaad ook echt zo'n loskoppeling van de maatschappij. En dat Hugo de Jonge zijn mondkapje vergat op te doen. De foto is gewoon heel onhandig, maar wel menselijk. Maar dat schaatsen dacht ik ook echt, wat is dit nou? Ja.
En trouwen, vergeet die niet. Naar de kerk gaan, dat is wel bewust. Natuurlijk tegen de maatregelen ingaan. Ik ben het met je eens. Dat mondkapje is misschien het minst erge in deze situatie. Maar je denkt er denk ik wel 3 keer over na voordat je gaat trouwen, hoop ik in ieder geval. Of voordat je naar de kerk gaat of dat je gaat schaatsen met Sven Kramer. Dat is geen spontaan momentje, denk ik.
Wat ik zei, het is wel fijn dat alle 4 de CDA-ministers nu op hun bek zijn gegaan. Dan kan het niet nog een keer gebeuren.
Misschien willen ze wel echt niet meer.
Ik ga hier eerst even naar Thomas van Zelven.
BNR breekt.
Carline, ik heb een column in NRC voor me, een opiniestuk. Een column dus inderdaad. En van een hoogleraar...
Evelien Kroonen.
Developmental Neuroscience in Society. Wat schrijft zij en waarom wil je het daarover hebben?
Ja, nou, ze schrijft eigenlijk dat we solidair moeten zijn met onze jongeren. En daar gaat ze in op het feit dat jongeren het eigenlijk heel erg zwaar hebben in deze crisis. We haalden het net al ook al even kort aan. Maar dat 1/3 van de jongeren kan met extreme eenzaamheid, maar ook depressiviteit. Er is sprake van toename in eetstoornissen en ook suicidaliteit. Dus er is echt een heel erg groot probleem. En het wordt gewoon enorm gebagitaliseerd. Dus constant denken we eigenlijk dat jongeren het wel weer aankunnen. En we zijn denk ik ook een hele krachtige generatie. Maar we hebben al heel wat voor onze kiezer gehad.
Het wordt toch niet gebagitaliseerd? Het gaat er toch overal over?
Ja, maar gaat het over of gebeurt er iets? Kijk, het is nog steeds zo dat studenten... Ik zie geen financiële ondersteuning voor studenten. Terwijl dat in andere sectoren wel is. Hè. Studenten mogen extra lenen in deze tijd.
Maar de meneer Slob heeft een Engels over. Die hebben miljarden uitgetrokken.
Nou ja, goed, kijk, ik denk dat het goed is om te investeren in leerachterstanden. Dus daar hebben we die 8,3 miljard voor uitgetrokken. Maar zeg maar puur voor jongeren zelf, voor hun situatie en voor perspectief, denk ik dat we heel erg weinig doen. En ik denk dat dat ja, tekenend is voor de koppeling die wij soms missen als politiek met jongeren. Ik bedoel, de gemiddelde leeftijd in de Kamer is nu 48 jaar. Mm-hmm. Er is maar één twintiger in de Kamer van de 150 Kamerleden. En ik denk dat daardoor soms niet, dat we niet doorhebben
van jouw partij,
hoe serieus. Ja, van mijn partij, Rens Ramakers. Ja. Echt de topgast overigens. Maar weet je, ik denk dat we daardoor soms missen, die link missen met die groep. En dat deze groep moet het straks wel gaan doen.
Ja. Hoe komt het dat die groep blijkbaar geen vuist weet te maken? Want als het zo erg is, waarom staan die jongeren dan niet allemaal op het Malieveld op 1,5 meter? Dat kan wel.
Ja, nou, dat is ook wel gebeurd. In Amsterdam is er op Museumplein is er een protest geweest. En er gebeurt ook in die zin wel. Ook op klimaat, Black Lives Matter, onderwijs, we hebben zelf bijgestaan. Dus jongeren maken echt wel een vuist. Alleen vervolgens krijg je een gesprek bij Rutte, staan er 3 fotografen. Mm-hmm. Kom je in het nieuws, maar gebeurt er weinig.
Ja.
En dat is ook waarom ik denk ik. Waarom ik vind dat er jongeren in de politiek moeten zitten. Zodat je gewoon niet hoeft te wachten tot je de beurt krijgt, maar altijd je mening kan geven.
En vind je dingen als er is een SER, jongerenpanel of iets dergelijks, vind je dat dan allemaal ja, leuk voor de bühne, maar gebeurt er eigenlijk niet zoveel?
Nee, absoluut niet voor de bühne, maar het is niet genoeg.
Sorry?
Het is niet genoeg.
Het is niet genoeg.
Ja.
Eens? Zou er meer gebeuren?
Ja, sluit me bij aan. Ik sluit me er inderdaad bij aan dat het gesprek heel veel wordt gevoerd. Hè. En jongeren hebben het zwaar. En er gaat nu natuurlijk ook al meer geld naar de mentale gezondheid van jongeren. Maar ja, ik maak me wel zorgen of geld nou in deze zin de oplossing is voor de mentale gezondheidsproblemen van de jongeren. Ik denk dat het hem daar niet in zit. Want als we moeten wachten totdat het zo erg is dat we allemaal bij een psycholoog lopen of bij de GGZ. Ja, ik weet niet of dat nou echt de oplossing is.
Nee, dat wil ik ook niet stellen hoor, dat het puur een financieel probleem is.
We moeten het voor de zorgkosten hebben, maar daar zijn we net klaar mee.
Bijvoorbeeld die festivals, die testen. Uh-huh. Daarmee, dat is natuurlijk wel voor jongeren een heel fijn vooruitzicht.
Ja. Die mevrouw Kroonen die schrijft ook dat binnen politieke partijen nieuwe ideeën vaak niet zo worden gehoord. En eigenlijk dat sowieso, dat het een soort van natuur is dat ja, oudere generaties zich afzetten tegen jongeren en andersom. Dat is natuurlijk ook logisch, dat kennen we allemaal. Even kort een rondje, merk je bij de VVD dat er veel warsheid is voor JOVD-invloeden of helemaal niet? Is het ook een oude mensenpartij die jongere geluiden maar moeilijk in zich op kan nemen?
Nee, dat is juist wat ik heel erg mooi vind aan de VVD. Mark Rutte is natuurlijk ook begonnen als landelijk voorzitter van de JOVD. Dus misschien komt het daar ook door. Maar ja, ook al zijn we misschien soms een klein beetje irritant, merk ik wel dat ze echt wel naar ons luisteren. En dat als we kopjes koffie drinken, dat is meer onze manier dan op het Malieveld staan. Merk je toch wel dat mensen dat ze echt naar ons luisteren. En dat ze echt het
dat er wat gebeurt dan daadwerkelijk? Want luisteren kan ik, doen we nu ook. Maar dat er ook iets gebeurd is.
Ja, tot op zekere hoogte. We hebben niet altijd tevredenheid. Helaas krijgen we nog niet altijd ons zin. Maar ik denk wel dat ze er altijd voor openstaan. En als ik ook kijk hoe vaak Kamerleden gewoon het fijn vinden om met ons in gesprek te gaan en dan ook echt terugkoppelen. Mm-hmm. Wij hebben vragen en we krijgen dan ook terugkoppeling daarop. En ja, dat vind ik wel heel erg mooi. Juist aan de VVD. En wij zijn natuurlijk onafhankelijk. Dus je zou verwachten dat daar misschien meer strijd tussen zou zitten. Maar ze luisteren juist wel naar onze ideeën. Ja, maar ze nemen het niet altijd over. Want zij zijn natuurlijk ook onafhankelijk van ons. Hè? Ja. Onbegrijpelijk, maar...
Dat zou een gekke... goed, laat maar. Hoe zit het bij D66 staan? Is dat die partij genoeg open voor jongere geluiden of kan dat nog beter?
Nou, ik heb echt het idee dat ik als jong persoon mee kan praten. Alleen dat er is zeg maar niet bij te zeggen dat er natuurlijk geen tiener of twintiger in de top 20 staat. Mm-hmm. En wat mij betreft hadden ze me wel hoger mogen plaatsen dan de jongste persoon op 32 te zetten.
Ja. Maar,
niet de jongste persoon, maar een jong persoon.
Ja, maar ik bedoel, jongere geluiden in die partij, is daar genoeg aandacht voor of mag dat wel beter?
Ja, nou, we hebben de Jonge Democraten als politiek jongerenorganisatie een beetje hetzelfde. Denk dat zij ook vaak aan mogen sluiten bij de fractievergaderingen. Maar ook Roet, dat is een soort programma waarin je kunt ontwikkelen als meer dertiger, zeg maar. En daar vanuit mogen we ook vaak meedenken direct met een Kamerlid of mogen we meeschrijven aan plannen. Dus ik denk echt wel dat we invloed hebben, maar directe invloed gebeurt natuurlijk gewoon in de Kamer.
Ja. We gaan nog even kijken naar wat trending is op sociale media. Onder andere de hashtag coronamaatregelen en de avondklok zijn trending. Natuurlijk een aanloop naar de persco van morgen. Ook de kappers zijn trending. Veel mensen kijken daar rijkhalsend naar uit. Stem PVV is trending. Ja, het is geen aanbeveling van mij persoonlijk, maar het is wel trending op sociale media. Gisteren zat Geert Wilders nog bij WNL op zondag en vandaag bestaat zijn partij 15 jaar van harte. En het Vondelpark trending. Daar was een soort coronaprotest op het Museumplein was daar. Werd voortgezet in het Vondelpark en dat nam bijna een soort festivalachtige proporties aan. Die mensen kunnen echt niet zingen. Echt vreselijk. Goed, we gaan het nog even hebben over de campagne, de laatste minuutjes van deze uitzending. Opvallend nieuwe campagne. GroenLinks die voert campagne met een soort niet bestaand progressief blok. Op hun posters valt te zien meer Lilian en Lilianne en Sigrid en Jesse, meer GroenLinks. Ze hebben een campagne onder de naam Keerpunt 21 en daar roept Klaver op tot een progressief blok van SP, PvdA, D66 en GroenLinks. Nou, dan is het dus Team Kaag staat nu ook op de posters van GroenLinks. Dat lijkt me goed nieuws, Carline.
Ja, dat scheelt wel, hè. Ik dacht al, kunnen ze mij niet gewoon opzetten? Dat gaat me ook heel wat werk. Nee, maar ja, ik denk dat Jesse toch wel graag tussen die krachtige vrouwen in wilde staan. Samenwerken is natuurlijk een goed idee, maar nu al een blok vormen lijkt me een beetje voorbarig.
Daar moet je nog even een paar weken voor wachten waarschijnlijk. Tot
ja,
de verkiezingen.
Dat lijkt me goed.
Ja, dus je vindt het een beetje een onzinactie eigenlijk?
Nee, ik vind het geen onzinactie. Ik vind het wel ludiek hoor. Dus dat is goed. En ik denk ook dat het goed is dat ik de vrouwelijke lijsttrekkers weer even uitlicht. Dat mag vaker gebeuren. Mm-hmm. Maar ja, we werken ook gewoon heel graag samen met CDA en VVD. Dus om nu al onze handtekening daaronder te zetten, dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
Ja, progressief blok dus, Hilde. Het is dus Lilian, Lilianne, Sigrid en Jesse. Ik zie Mark niet. Jullie partij wordt buitengesloten.
Ja, ik voel me wel buitengesloten. Ja. Nee, Jesse is niet bang om blauwtjes te lopen, merk ik al. Kijk, niemand wil hem, maar hij blijft komen. Nee, ja, ik vind wel dat hij op deze manier een beetje met een soort van linksblok de formatie probeert te gijzelen eigenlijk. Want,
een soort formatie voor de formatie.
Ja, nou precies. Want wat we nou zien is dat hij eigenlijk op een manier de formatie in wil gaan van je moet ons allemaal meenemen eigenlijk. En hij wil het gewoon overnemen. Ja. Terwijl ik denk, volgens mij leven we in een democratie waarin we met z'n allen gaan stemmen. Waarin we straks gaan kijken wie zijn de grootste partijen. We willen straks dat het regeerakkoord een mooie afspiegeling is van wat de meerderheid in Nederland wil. Of de compromissen daarvan. Uh-huh. Ik denk, ik ben ook echt heel blij dat bijvoorbeeld D66 daar niet in mee wil gaan. Want op deze manier probeert hij wel zijn zin door te drukken, terwijl Nederland er absoluut niet op zit te wachten.
Nee.
Echt erg, want maximaal 32 zetels geloof ik kunnen ze halen.
Nou ja, bovendien kan jij denken, als je naar de peilingen kijkt, jullie hadden lachend meer zetels dan het hele niet bestaande blok. Dus ja, het is voor jullie ook geen bedreiging.
Nee, niet echt. Nee, ik heb liever dat er meer zetels gaan naar een VVD van D66. Ja. Ik denk dat boven kijf staat. Ja.
Diepje in de pocket. Laten we tot slot nog even hebben over dat opvallende interview met Thierry Baudet van Emma Wortelboer. Nu zeg ik bijna zelf Emma Worteldoek, maar het is echt Emma Wortelboer. Tijdens een interview bij De Vooravond liep de FVD-lijsttrekker weer eens boos weg, nadat hij zichtbaar geïrriteerd was over de vragen van die mevrouw Emma Wortelboer.
Wanneer bent u voor het laatst verliefd geworden op iets dan?
Ik vind de toon van de vragen irritant en niet empathisch. Oh. Er straalt geen interesse van uit en dat inspireert me niet om iets over mezelf te vertellen.
Oké. Hoe heeft u dan dat ik de vragen stel?
Ja, gewoon je hart is dicht.
Mijn hart is dicht?
Ja, je bent hard. Je bent een hard persoon. Daar praat ik niet graag mee over intieme zaken.
Daarvoor ging het al over hoe hij graag zijn koffie drinkt. En hij had zelf een bezwaar met de broodjescultuur in Nederland. Hij had liever een kom soep. Op een gegeven moment was Baudet daar gewoon klaar mee.
Het is gewoon niet leuk. Dus of je gaat veranderen of ik stop ermee.
Oh, waarom maar... Oké, dat heeft u dan net besloten.
Ja. Ik merk dat het niet leuk is, dus dan, ja.
Moeten dingen altijd leuk zijn?
Nee, maar dit werkt niet. Dus laten we stoppen.
Meent u dat nou?
Ja.
Ja, toen was het klaar. Dat heeft Baudet natuurlijk wel vaker gedaan. Hilde, hoe plat moet een interview worden voordat jij weg gaat lopen?
Ja, nou ja, ik denk dat ik me niet zo snel laat kennen als Thierry Baudet. Ja, weet je, als hij het eventjes niet leuk vindt, dan loopt hij weg. Of dan roept hij iets wat niet waar is. Ja, zo kennen we hem. Ik moet eerlijk zeggen, ik was niet zo verbaasd.
Nee.
Ik hou altijd van respectvol met elkaar omgaan. En als je iets niet leuk vindt, dan kun je natuurlijk aangeven van, hey, kan het misschien op een andere manier. Mm-hmm. Maar ja, direct weglopen is natuurlijk makkelijk, hè? Ja. En dan kun je, als je met je vooroordeel erheen gaat, dat alles aan de NPO slecht is. Ja. En dat ze nooit naar je willen luisteren. Ja, dan loop je gewoon weer weg. En dan kun je naar je achterban doen alsof dat bevestigd is.
Inderdaad,
ja.
Publiciteitsstuntje, Carline?
Nou
en gelukt, want we hebben het erover.
Dat zou goed kunnen. Kijk, het is natuurlijk heel opvallend dat hij eigenlijk alleen maar via zijn eigen kanalen wil communiceren. Behalve toen zijn hele partij implodeerde. Mm-hmm. Toen stond hij maar wat graag. Waar was hij allemaal? WNL, Jinek, noem maar op, om zijn verhaal te vertellen. Dus het is, het is een beetje tekenend natuurlijk, dat wispelturige gedrag.
Ja. Nou, we gaan hier toch ook weer echt weglopen, want dit programma is ten einde. BNR breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden. Carline van Breugel, D66, kandidaat voor de Tweede Kamer. Nog 3 weken en een beetje en dan weten we het. En Hilde Wendel, voorzitter van de JOVD. Morgen is BNR breekt er weer. Ben ik er dus ook weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials. Op @BNR op Twitter, om @BNR Nieuwsradio op Instagram. En natuurlijk op BNR.nl, dat is onze website. Zometeen over een minuutje of 4, zoiets. Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.